Goedemorgen allemaal. Hij doet het. Het is goed om bij elkaar te zijn. En om gewoon een moment te hebben in de week dat we bij God mogen zijn. Gelukkig is hij in de rest van de week bij ons. Maar dat we met elkaar, ook nog wat ik altijd heel bijzonder vind, van alle verschillende kerken die we nu bij elkaar zitten, we hebben één Heer en we hebben één God. En dat vind ik altijd fantastisch, om in ieder geval te realiseren. We gaan vanmorgen kijken naar een gedeelte en ik heb echt zitten twijfelen. Ik denk, ga ik dit doen? Want het is heel lang. Het hoofdstuk, Ik denk, ga ik het hele hoofdstuk doen? En ik heb er toch voor gekozen om het te doen. Er zijn 4 gedeeltes, dus dat bent u helemaal niet gewend. Ik weet dat het wennen is, maar wij gaan vanmorgen hier naar kijken. Vorige preek, ik ben voor de mensen die hier niet altijd normaal zijn als gast zijn. Als ik mag spreken hier, dan dat doe ik meestal een serie. Dus ik ben nu bij de profeet Elia, hebben we doorgenomen. En nu bij de profeet Elisa. En we hebben 2 keer eerder gekeken naar de eerste gedeelte, God is redding. Misschien herkent u daar nog iets uit, de mensen die er wel waren. We hebben gekeken toen naar het water van Jericho. Het oordeel bij Bethel en de terugkeer bij de Karmel. Elia die had een bepaalde route gelopen met Elisa. En Elisa loopt dezelfde route terug. Toen hebben we gekeken naar kuilengraven. Het waren 3 koningen die gingen ten strijde. Kwamen in de woestijn en hadden geen water. Toen zeiden zij, is er niet een profeet van God hier? En toen was Jozefat, die haalde Elisa. Want die was aanwezig. En terwille om voor Jozefat, terwille voor de koning die God diende, gaf God water. Maar dan moesten kuilen gegraven worden. Daar hebben we naar gekeken toen. En vanmorgen komen we hier. Leven als een christen heb ik het genoemd. En we kijken naar weinig olie, vernieuwd leven, gezond voedsel. Het is even wennen, ik weet het. En ik heb een 4e punt, want normaal heb ik er altijd 3, maar nu 4 en gerstebrood. Dus we gaan kijken naar 2 Koningen hoofdstuk 4. En ik ga hem toch lezen. Het is Gods woord en het is goed om Gods woord in de context te lezen. Voor de mensen die mij zoeken, 2 Koningen hoofdstuk 4. Dus 4 gedeeltes. En toen ik het doorlas en zat te bestuderen, dan kom je allerlei hele mooie dingen tegen. We gaan lang niet alles behandelen. Dat is onmogelijk. 2 Koningen 4. Elisa helpt een arme weduwe. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet altijd groot ontzag had voor de Heere, is gestorven. Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn 2 kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? Vroeg Elisa. Vertel mij eens, wat hebt u nog in huis? Alleen een kruikje olie. Heer, antwoordde ze, verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Lege, zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht en giet uw olie in de kruiken en kannen over. Telkens als er 1 vol is, neemt u een volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich, terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen 1 voor 1 aangaven. Goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. Die olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Eerste verhaal, een weduwe. Tweede verhaal. Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voormalige vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man, die godsman die telkens bij ons op bezoek komt is beslist heilig. Laten wij op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt. Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi als de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi, vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten? Of bij de bevelhebber van het leger? Maar de vrouw antwoordde, ik leef te winnen van mijn eigen volk. Weer vroeg Elisa, kan ik echt niets voor haar doen? En Gehazi antwoordde, jawel, ze heeft geen zoon. En haar man is al oud. Toen zei Elisa, roep haar binnen. Gehazi riep haar en de vrouw kwam in de deuropening staan. En Elisa zei tegen haar, vandaag over een jaar zult u mijn zoon in uw armen houden. Nee, ware godsman, antwoordt ze, spiegelt u me toch niets voor? Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op zekere dag toen hij was gaan kijken bij een vader, die met de maïs op het land was. Riep hij plotseling uit, mijn hoofd, mijn hoofd! En de vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Ze hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man, stuur mij een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug. Waarom zou je naar de godsman gaan, vroeg hij. Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat. Laat me nu maar, zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht, drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik je zeg dat je halt kunt houden. Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi, kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat, en met haar man en haar zoon. De vrouw antwoordde dat het goed ging, maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei, laat haar maar, ze heeft verdriet, en ik wist daar niets van. De Heer heeft het van mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gehazi, neem mijn staf en ga zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heere leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging bovenop het kind liggen met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit. Tweede verhaal van een rijke vrouw die alles had, die iets kreeg wat ze niet had, verloor en weer terugkreeg. Derde verhaal. Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in de tijd van hongersnood in het land. Toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knechten op om een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. Een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een kolokwind, en plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend en zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze uit, Godsman, de dood zit in de pot! Ze konden geen hap door hun keel krijgen. Toen zei Elisa, breng mij wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei, schep iedereen opnieuw op. En nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. Hier een andere situatie. Mensen die profeten zijn, die God dienen, die halen eigen ingrediënten zeg maar in de soep en het wordt een ramp. Elisa lost het op. Het laatste. Op een keer kwam iemand uit Baal Salisa. Elisa opzoeken. Hij bracht 20 gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor 100 personen, zei Elisa nogmaals, zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben, want dit zegt de Heere. Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook. Toen zetten zijn bedienden het de profeten voor en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer had gezegd. Nou, ik denk dat dit een van de langste stukken is die hierin toch wel 6 jaar gelezen is. Minimaal. Maar ik vind het wel belangrijk en ik heb er toch voor gekozen om het in 1 stuk te lezen. Aantal redenen. Misschien leest u verhalen dat u zegt van, joh, dat is waar, heb ik ooit een keer gelezen. Of dat u denkt, compleet nieuw. Dat kan. Het woord is rijk. Ik raad u ook aan om het te lezen. Sommigen zullen denken, ik heb vorige keer iets anders gehoord. Maar dat is een ander verhaal. Living as a Christian in a non-Christian world. Daarom heb ik leven als een christen in een niet-christelijke wereld. Elisa leefde in een wereld waar Baal regeerde. Er was een totale andere cultus aan de hand. Yahweh was niet de God die men diende. En in die periode is er een vrouw die wordt weduwe. Zij is namelijk de vrouw van een man die een profetenleerling was, onder Elisa, een gelovige vrouw. Dit is belangrijk, want heel vaak denken we natuurlijk gelijk van, oh, dat is iemand die God niet kent. In dit geval was er dus iemand die, daar kunnen we echt van uitgaan, een gelovige vrouw was. En we hebben het verhaal gelezen, haar man gaat dood, de schuldeiser komt en die zegt van, betalen. Anders neem ik je 2 kinderen mee, die neem ik mee en als slaaf. Dat is een groot probleem. En dan komt ze bij Elisa en die zegt, wat heb je? En dan zegt ze, ik heb een heel weinig olie. Heel weinig. En wat doet Elisa? Elisa zegt, ga vaten halen, zoveel als je er kan vinden. En dan gebeurt het wonder. Een arme weduwe. Deze weduwe, wat heel belangrijk is, er is nog een verhaal in de Bijbel, en het zijn de 5 dwazen. Die hadden olielampjes, maar geen olie. Deze vrouw had een heel weinig olie. En we gaan het omzetten naar onszelf. Elisa is een beeld van de Heer Jezus. Zijn naam betekent God is redding. Het beeld van Elisa is net even iets anders dan Elia. Elia is, hè, die is opgenomen naar de hemel. Dat is dan Jezus zit aan de rechterhand van de troon. En die kwam het oordeel brengen in Israël. Elisa betekent God is redding. Het is een beeld van de Heer Jezus die leeft in de tijd waarin God niet gediend wordt, maar wel zijn kracht laat zien. Hij bedient bijna keer op keer ook gelovige mensen. Niet allemaal. Maar het is wel heel interessant dat Elisa het dubbel aantal wonderen doet dan Elia. Wij zien er hier al 5. 4 verhalen, maar er zijn er 5. Het eerste wonder is het olie. Het tweede wonder is dat er een kind gegeven wordt bij een vrouw die niet zwanger kan worden. De opstanding, de meel in de pot en de gerstebromen. 5 wonderen, wat eigenlijk een hele lijn is in ons leven. Voor iedere mens is het nodig om olie te krijgen. Olie is een beeld in het woord van de Heilige Geest. Zonder Gods Geest kunnen wij niets. En er zitten hier, ben ik absoluut van overtuigd, mensen bij en die zeggen, ik voel me als een weduwe. Misschien bent u wel weduwe. Dat kan. Misschien zit je in een scheiding. En dan ben je helemaal, dan denk je van, kan je heel sterk vereenzelvigen met deze persoon. Ik heb heel weinig olie. Ik kan eigenlijk niks. En dan zegt de Heer Jezus, weinig olie, ga zoveel mogelijk vaten zoeken. Eigenlijk van heb je geloof, zoveel mogelijk vaten. En die vrouw die blijft maar gieten, blijft maar gieten. Al die vaten raken vol. Ah, dat moet je voorstellen. Dat zij in naar binnen vertrekken. Je moet de deur achter je doen. In naar binnen vertrek bij jezelf. En maar schenken, en maar schenken, en maar schenken. En maar schenken, en maar schenken. Heb je nog een vat, heb je nog een vat? Het is op. En toen stopte het. Overvloedig geeft God. Het is een heel mooi beeld, want wie is de schuldeiser? Dat is de wet. De wet zegt keihard, jij voldoet niet, je zal nooit zijn, je bent niets en het zal nooit worden ook. Ik neem je in mijn slavernij. Ik neem je mij. Maar dat leert de wet. De wet is ons gegeven om te zien, wij kunnen het absoluut niet. Maar Jezus is gekomen. En ik heb vorige keer al gezegd, bij de vorige keer toen we de Maranatha waren, de wet is niet afgedaan, hij is nog steeds geldig. Maar Christus heeft hem vervuld. En omdat Christus hem vervuld heeft, mogen wij met hem door de dood gaan en vrij zijn van onder de wet. Je hebt de Heilige Geest gekregen. Efeze 1 vers 13. Het is bestempeld, staat er in het Grieks. Je bent gebrandmerkt met de Heilige Geest. Maar ik heb zo weinig. En dan zegt God, mag ik het hebben? Wij moeten geloof hebben in God de Schepper en niet in naar onszelf. Als die weduwe naar zichzelf gekeken had, had ze compleet vastgelopen, had ze de kinderen verloren. Maar zij loopt naar Elisa, God is redding. En zij, help me. Het is de eerste stap van ons leven. De eerste stap. Het eerste hebben wij de Heilige Geest nodig om God te leren kennen. Want zelfs onze bekering is niet van ons. God heeft ons eerst lief gehad en toen wij hem. Dus dat is allemaal Gods geest. We hebben niets vanuit onszelf, helemaal niks. Dus dat klein beetje Heilige Geest kan op dit moment tegen u zeggen, maar jij hebt nog steeds je knieën niet gebogen voor God. En dat moet vandaag gebeuren. Maar datzelfde kleine beetje Heilige Geest kan zeggen, jij bent een kind van God. En dat kleine beetje Heilige Geest is mijn opstandingskracht in jouw leven. Geef het over. En dan gebeuren de wonderlijke dingen. Dat is cruciaal voor een christen. Dan komen we bij het tweede verhaal. Ik heb dit er nog bij genoemd. Lord, empty me, so I can be filled with you. Soms zijn we zelf, moeten we geleegd worden van onszelf, zodat we gevuld kan worden door hem. Efeze 5 vers 18 zegt door Paulus, word vervuld met de geest. Daar staat in het Grieks een keer op keer, keer op keer. Dat is niet eenmalig, dat is elke dag. Elke dag weer, dat je zegt van Heer, ik heb u nodig. U bent God, ik ben uw kind. Ik wil leven door de kracht van de Heilige Geest. Gelaten, heel de Gelatenbrief staat er vol. Maar leven door de Geest. En dan komen we bij het tweede verhaal. Een rijke vrouw. Dus we zeggen eerst een hele arme vrouw, die wel God bij zich heeft. Maar dit is een rijke vrouw. Die heeft eigenlijk alles op één ding na. Zij ontmoet Elisa. En zij ziet, er is iets bijzonders. Het mooie van dit verhaal is dat je dit verhaal bijna identiek tegenkomt bij Elia. Misschien herinnert u zich nog. Moet u terugluisteren op de website of teruglezen. Maar die kwam namelijk ook bij een weduwe. Die kwam ook bij iemand met olie die heel weinig had. En die kreeg ook heel veel olie, kreeg zij. En dit verhaal kom je ook tegen. Elia was de eerste profeet die een dode opwekte in het Oude Testament. Elisa de tweede. Maar wat gebeurt er? Die vrouw die is daar en die ontmoet Elisa en die zegt direct al, u bent een heilig man. Dat ziet ze direct al. Bij Elia was het andersom. Bij Elia was het, ik zie dat u een man Gods bent. En op het moment dat haar zoon opstond uit de dood, zegt ze, u bent waarlijk een man Gods. Deze vrouw is dus al een christen, die ziet het direct. Of een christen, een gelovige. Zegt, u bent een heilig man. U bent heilig. En ze is gastvrij zoals ze daar zijn. En ze bouwt zelfs een vertrek op haar huis. En dan zegt Elisa, die zegt tegen zijn knecht, ga eens vragen, kunnen we haar niet helpen? Bij de koning, bij de generaal misschien. Kunt u het verhaal van de vorige keer nog terughalen met de drie koningen? Elisa had hun geholpen, hè? Dus die hadden goede banden met de koningen. Dus die zegt, zeg het maar. En wat zegt zij dan? Ik woon te midden van mijn volk. Meer niet. Wat een geweldig getuigenis. Kunnen wij nog steeds zeggen, ik ben een kind in de gemeente van Christus. En als dat voldoende. Die kwam bij mij binnen. Of willen wij voorstaan van, nou, ik ken die en die en die. En die kan een goed woordje bij de baas doen. En die kan dat doen. En we hebben allerlei dingen die we zelf goed vermoorden. Zij zegt van, ik woon te midden van mijn volk. Wat moet ik nog meer? Ik ben te midden van de gemeente van God. Wat moet er nog meer? En toch gaat hij door, want God is goed en doet goed, zegt Psalm 119 vers 68, als ik het in mijn hoofd doe. Maar dat is een hele belangrijke, God is goed en doet goed. En toch gaat Elisa door en die zegt, maar wat wil ze hebben? Ze heeft geen zoon. En dan krijgt zij een zoon, een gigantisch wonder. Nou, we hebben het verhaal gelezen, ze verliest ook die zoon weer. En dan zegt ze ook van, waarom heeft u dat gedaan? Heb ik erom gevraagd? Nee, ze heeft er inderdaad niet om gevraagd. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Elisa geeft zijn staf mee aan Gehazi en er gebeurt niets. En het lijkt wel of te laten zien, voor, het is niet de knecht. Elisa moet zelf. Wat doet die vrouw? Loopt ze mee met Gehazi, de knecht met de staf? Ik ga niet als u niet meegaat. Ze weet exact waar ze moet zijn. In haar diepste nood. We hebben net een klein kind gezien. Moet je je voorstellen dat dat kind opgroeit, de leven verliest en dat God het weer teruggeeft. Is het toch ongelooflijk? Dat maakte deze persoon mee. In haar diepste nood. Wat gebeurt er? Dan zegt ze van, ik ga niet mee als u niet meegaat. En God gaat mee. God gaat mee met ons in ons leven. En hier zien we Elisa die meegaat. En dan gebeurt er ook iets moois weer. Voordat zij bij Elisa komt, wat komen we daar tegen? Dan komen we namelijk nog die man tegen, haar man. Ik wil zo snel mogelijk naar Elisa. En wat zegt hij dan? Ja, maar het is nog geen grote maan. Het is toch geen Sabbat? Laat mij gaan. Eigenlijk zegt zij shalom. Dat zegt ze. Shalom, vrede. Zij is ook tegen Gehazi. Shalom, vrede. Maar zij wist waar ze naartoe moest. En ik denk dat het voor ons een heel goed punt is. Wij kunnen alleen echt ten diepste dat krijgen wat we nodig hebben bij God zelf. En niet op een conferentie. En niet in allerlei surregaal dingen. Tuurlijk weet ik dat daar God te vinden is. Maar ik vond het zo goed. Zitten wij alleen maar op highlights met Pasen, met Pinksteren, met Kerst, dat we dan zeggen, nou, fijne dag. Dit verhaal leert ons heel duidelijk dat die vrouw zegt van, shalom, maar ik ga naar de Godsman. Niet op de hoogtijdagen, op het moment dat ze het nodig heeft. En hoe vaak zitten we ook zelf niet, weet je, leef je van dag naar dag, maar ook naar de hoogtijdagen. Ik tenminste wel, want ik kijk uit naar Pasen. Ik vind het een fantastisch feest. Maar wat doe ik in die tussentijd? Is er nog een plek dat ik gewoon in mijn eigen situatie thuis niet genoegen neem met een dienaar? Niet genoegen neem met een of andere preek die ik van internet afluister? Dat doe ik wel eens. En dat is goed, daar zeg ik niks van. Maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat ik ook doorgaat en mijn knieën buigt en in de stilte zit om te zeggen van, Heer, wilt u rechtstreeks tot mij spreken? Rechtstreeks. Want wij zijn zijn kinderen. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. Daar is niks hoogdravend aan. Dat is normaal. Dat is normaal in een christelijk leven. Deze vrouw ging er volledig voor. Komt bij Elisa en grijpt zijn voeten vast. Ze beriep zich niet op haar rijkdom die ze had. Of de belangrijke personen die haar konden beïnvloeden. Ze beriep zich op de plek waar ze was in het volk van Israël. Nou, veel gelovigen leven van feestdag naar feestdag, maar zij neemt daar geen vrede mee, ze gaat door. Ik denk dat het voor ons is, wij moeten bereid zijn de voeten van de Heer Jezus beet te pakken. Weet je wat je daarvoor moet doen? Bukken. Letterlijk bukken. De mens is zo in en in trots, dat we eigenlijk thuis zitten en eigenlijk gewoon zeggen van, Heer, komt u maar naar mij toe. Dat heeft hij al gedaan en het heeft hem alles gekost. Het kruis van Golgotha. En het enige wat we kunnen doen is ons realiseren het weinige olie wat we hebben. Dat was het eerste wat we moesten realiseren. We hebben olie, we hebben de geest. Het tweede is, Christus is opgestaan. Dat hele verhaal wat we lezen, ik ga het in grote stappen door, leert ons dat de dood overwonnen is. Leert ons dat de dood overwonnen is. God, Yahweh in het Oude Testament en het Nieuwe Testament, heeft de dood overwonnen. Dat is het tweede belangrijke van ons wat we moeten weten. Als we niet voorbij dat punt gegaan zijn, dan hebben we een gigantisch probleem in ons geloof. We moeten weten dat Christus voor ons gestorven is en opgestaan is en leeft op dit moment. Dat leert de Bijbel, dat leert de Schrift. Het is geen theorie, het is praktijk. Tweede verhaal, dan kom je bij het derde verhaal. Dan kom je bij de profetenzonen. Die maken een pot. Elisa zegt daar heel duidelijk, zet een grote pot op het vuur. Dat is al geloof, hè? Want ze liepen daar aan een hongersnood. Het was hongersnood. Zet een grote pot op het vuur. Dan is er één van de dienstknechten die gaat naar buiten en die zoekt allerlei planten op. Ja, die was zo blij, jongen. Je had een hele mantel vol. Bomvol! En die gaat het snijden allemaal en gooit het zo in de pot. En het is ene chaos. Het zag er misschien wel lekker uit, want ze gingen allemaal eten. Dood in de pot, dood in de pot. Ik denk dat het derde van ons is, als wij weten dat we Gods geest nodig hebben om bij het kruis te komen, dan is de vraag, ik heb hier gezond voedsel, ik doe bij het tweede dan dit, maar gezond voedsel kan niet, geestelijk voedsel bedoel ik, kan niet gezond zijn als we dezelfde dingen bij gaan doen. Elisa zei, ze zet een grote pot op, maak eten. De persoon ging zelf en hij staat ook van een bittere wijnstok staat er in de grondtekst. Als je hier kijkt ook, een bittere wijnstok, dan komen ze steeds dichter in de buurt van Gilgal. Dat is zo'n heel klein zinnetje wat je ertussen leest. Maar er staat in vers 39, Elisa ging terug naar Gilgal. Hij is van Jericho naar Bethel gegaan, eerst door de Jordaan, Jericho, Bethel, Gilgal. Exact de weg die Elia gegaan was. Gilgal was de plaats waar Israël de doortocht had naar het beloofde land. Gilgal was de plaats waar de besnijdenis plaatsvond van Israël. Dat God zegt, en nu stoppen we. We gaan pas verder als jullie je besnijden. Dat is ons hart besnijden. De eerste plaats waar Pesach, voor ons Pasen, Pesach weer gevierd werd. Dus de eerste plaats waar het volk Israël van de vruchten van het land at. En niet meer het manna. En die vruchten waren goed. En hier zie je iemand anders vruchten van het land pakken die bitterheid voorbrengen. En wat had Elisa gedaan in Jericho? Het water gereinigd met zout. Bethel het oordeel over het huis van God had hij het oordeel gebracht. Nu zijn we hier bij Gilgal aangekomen en nu zien we Elisa meel erin toevoegen. Meel is het beeld van tarwe. Dat brengt ons drie keer rij bij wie? Bij de Heer Jezus. En er gaat meel in en we komen bij het gerstebrood, bij het derde of vierde verhaal. Maar de meel, voordat we dan gaan kijken, is nog belangrijk. Elisa had twee dingen kunnen doen. Hij had dit kunnen zeggen, weet je wat, we gaan al die dingen eruit halen en die gooien we weg. Of een hele nieuwe pot maken. Dat deed hij niet. Meel werd eraan toegevoegd. En ik denk dat het misschien wel een beeld van onze wereld is en van onze gemeente is. Wij kunnen bepaalde dingen niet weghalen, maar wel meel toevoegen. En meel is een beeld van, en die stopt de gistende werking van de verkeerde vruchten. Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Waarachtig, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het een graankorrel. Maar wanneer hij sterft, draagt hij veel vrucht. Meel spreekt van tarwe, graan. En voordat je meel krijgt, wordt het graan compleet vermorzeld. En het beeld wordt wel eens laten zien, want God zegt van zichzelf ook, ik ben het brood des levens. Die is compleet vermorzeld onder de toren van God. En dat meel maakt de bitterheid totaal weg. Maakt de bitterheid weg. We hebben olie in ons leven nodig. We hebben absoluut zekerheid van de wetenschap nodig. Dat Christus gestorven is en opgestaan is en leeft. En het derde is, wij mogen absoluut niets van onszelf meenemen. Het thema was een christelijk leven. Een leven als christen. Die drie dingen zijn zo belangrijk. Wij mogen niets zelf meenemen. Als we dat doen, dan moeten we bij God zelf weer zijn en dan kan hij het weer recht maken. En dan komen we bij de kern, misschien bij dat laatste stukje. Op het laatste stukje vinden we iemand die komt uit de heidenen. Uit Baal Salisa. Die komt Elisa opzoeken en die heeft gerstebroden. En er staat in de Statenvertaling van de eerstelingen. Zo belangrijk dit. Gerstebroden van de eerstelingen. Niemand hoeft voor ze te doen. Ze worden gebracht en zeggen van ik wil jullie voeden. Ja, maar veel te weinig iedereen. En wat zegt Elisa? Dien het op. Gerstebroden en de eerstelingen. De eerstelingen werden gemaakt of werden gesneden van het veld. Ik heb het vorige keer ook genoemd. Door de rabbijnen. En dat werd als eersteling, wordt het van de oogst, dat is een oogstfeest, gebracht voor de troon van God. Weet je wat voor dag dat was? Op de dag dat de Heer Jezus aan het kruis stierf. Dat was de eerste, de dag dat hij opstond uit de dood. Dat was de eerstelingen. Dus we zien hier een stuk lijden van Christus. Die dingen die worden, die aarde worden uit de grond getrokken met wortel en al. Ze zijn, ik heb hier een plaatje laten zien. En dan worden ze samengebonden. Maar hier zijn ze afgesneden. Dat is niet wat een echte Jood zal doen. Die trekt ze met wortel en al eruit. En die wordt dan gelaten zien aan God zelf. Dit is de eerste van de vruchten. Dit is het beeld van de Heer Jezus. Die wordt in het Nieuwe Testament als eersteling genoemd. Hij heeft alles met Pasen te maken. Waar we naartoe gaan. Hij is als eersteling opgestaan op de dag dat dit feest gebeurde. Dus niet de rabbijnen die kwamen met hun eerste vruchten. Nee, Jezus die uit het graf stond was de eersteling die voor de troon van God gebracht werd. Wie mocht volgen? Wij, als christenen. En dat is zo'n zegen. Dat is zo'n zegen om te weten. We hebben weinig olie van God. We moeten weten dat Christus de dood heeft overwonnen. We kunnen niets zelf in ons brengen. En als vierde de gerstebroden. Hij is de eersteling. En dat heb ik zo symbool gegeven. Ik heb de plaatjes wel eens een keer gebruikt. Maar vond ze zo mooi. Ik heb ze nog een keer gebruikt. Het kruisdood. Christus is voor ons gestorven. Helemaal in het begin die schuldeiser die zegt, ja maar jij. En dan doen wij met diep ontzag, verwijzen ze hem door naar het kruis. Er is voor mij eens en altijd betaald. Ik ben gerechtvaardigd. Niet door mezelf, maar wat Christus gedaan heeft voor mij. En dat hopen wij voor kleine Hanna. Dat ze ooit het uit zal spreken. Jezus is mijn Heer. Hij heeft mij gerechtvaardigd. Maar daar eindigt het niet mee. Want Paulus zegt, als we hier eindigen bij de dood van Jezus, zijn we de meest bedroefde mensen op deze hele wereldgeschiedenis, deze hele planeet. Jezus is opgestaan. En ik wil dat het serieus is, heel goed realiseert nu. Wat houdt het in als Jezus is opgestaan? Dat hij leeft. Hoe vaak leven wij niet als die weduwe weinig olie heeft en het zo beschermen, want anders is het op. Terwijl Jezus zegt, maar ik leef en ik zit aan de rechterhand van God. Ik heb mijn Heilige Geest gezonden aan jullie in overvloed. En hoe vaak leven we misschien als rijke vrouw niet en doen we allerlei helemaal dingen, weet je, zijn we ook heel druk bezig en vinden we het eigenlijk wel genoeg, terwijl God eigenlijk nog veel meer wil geven en dat we de opstandingskracht van Christus moeten ervaren. En weet je wat mooi is? Wat Elia doet op het allerlaatst, deed Jezus ook. Hij gebruikt exact dezelfde woorden die Jezus hier gebruikt. We moeten het eigenlijk andersom zeggen. Jezus gebruikte de woorden die Elisa gebruikte. Hij had vijf broden en twee visjes en het deelde uit. En wat was er? Ze hielden manden vol over. En dit vinden we heel moeilijk. Want dat betekent dat God overvloed geeft. En dat vinden we altijd tricky. Want God geeft altijd net genoeg. God geeft overvloedig. Dat leert het hele woord. Toen Israël in het beloofde land kwam, gaf hij een land wat zo verschrikkelijk groot was, wat gewoon te groot was voor het volk. Maar het volk mocht groeien. Hij gaf overvloed. En wij kunnen er soms niet mee overweg. Maar ik denk dat dit de boodschap is. Christus is veel groter en veel beter. En veel liefdevoller als wij wel eens denken. En vanmorgen zegt God, wil je dat kleine beetje olie, wil je dat aan mij geven? Wil je weer heel duidelijk zien dat ik de dood heb overwonnen? En wil je heel duidelijk je eigen spullen niet in mijn voedsel doen, niet in mijn geestelijk, niet doen, alleen wat ik geef. En dan mag je van mij het werkelijke levensbrood eten van de eersteling. Christus zelf. Living as a Christian in a non-Christian world. Weet je wat ik geloof? Die vrouw in het allerbegin, en daar eindigen we mee, had weinig olie, hè? Zij had genoeg om te verkopen om haar schuld te voldoen en voor de rest om van te leven. Elisa deed nu dit, betaal je schuld maar en noem hem eens in. Leef van de rest. Wat zien we op het dier in het laatste hoofdstuk? Voed hen allemaal. God zegt tegen een hele wereld die in de ellende zit. Ik geef je, Heer Jezus, ik geef je alles wat ik had, het kostbaarste. Om je terug te winnen naar mijn hart. Weet je wat een tijd voor is? Dat we zeggen, ik ga niet verder als u met me meegaat. En we vallen neer en we grijpen zijn voeten vast. Laten we een zegen vragen. Heer Jezus, God, we danken u weer voor het woord. We danken u weer voor de rijkdom die u geeft. Het is een groot hoofdstuk en zelfs dat hoofdstuk staat in een prachtig gedeelte. Maar heel uw woord is prachtig, Heer. Omdat u leven geeft. En Heer, we hebben het mogen zien, letterlijk, een kleine Hanna. Letterlijk leven. U bent de God van de hemel en aarde. U bent de schepper van alles. En u zei, laat ons mensen maken. Dat geldt voor ons allemaal zoals we hier zitten. God zegt, ik heb jou gewild. Mijn Heer, wij leven soms als die arme weduwe. En we leven soms ook als die rijke. Dat we ons zo rijk achten, Heer, en dat we allerlei dingen doen, maar eigenlijk ook niet meer durven te vragen wat u zegt. Wat wil je dat ik doe? Nee, is niets. En het is heel goed, we zijn tevreden waar we zijn, maar u zegt dan nog steeds, maar ik ga je nog meer geven. En zelfs als u het weghaalt, bent u nog steeds de God van hemel en aarde. U laat in het verhaal zien, Heer, dat u de opstanding kracht gegeven heeft aan Jezus en daarin aan ons. Heere God, wij belijden hier met het derde verhaal dat wij geen eigen werken mee willen brengen. Behoed ons. Heer, zegen ons in de komende weken dat als we bezig zijn, dat we niet met onze eigen voeding bezig zijn, Heer, die bitterheid, die dood in de geestelijke kapot brengen. Wij belijden, Heer, dat we van u voedsel willen hebben. Het gerstebrood. Dat we weten, Heer, als we dat eten, dat we mogen nadenken over de eersteling die opgestaan is uit de dood. Die naar de hemel gevaren is en aan de rechterhand zit van God. Onze koning, Jezus. Vader, dank u voor wie u bent. Dank u voor uw goedheid. We vragen u zegen over uw woord. Zegen over de gemeente. Amen.